Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Beemin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, en ik weet nog dat wij hier zaten een maandje geleden om vooruit te blikken op dit prachtige jaar en dat we het hadden over dat zou het wel een keer gebeuren en dan komen de MacBooks, worden natuurlijk vernieuwd, wat gaan ze met de Mac Mini doen, misschien een nieuw design. Alles is anders gegaan en geworden dan we een paar weken geleden dachten. Het is een januari maand geweest die zijn weerga qua Apple niet kent. Het is echt lang geleden dat Apple zoveel in januari heeft gedaan, volgens mij.
Ja, ik zat te denken, ik kan me niet...
De allereerste iPhone natuurlijk.
In de Macworld-tijd was januari echt een ding natuurlijk.
Mm. Maar, en ik geloof ook nog wel wat een Mac OS of het OS X-updates geloof ik nog wel aangekondigd in januari of zo. Of zoiets, maar niet echt een... In recente tijd, in de Tim Cook tijdperk, is volgens mij niet echt...
Kan ik me niet herinneren. Het was natuurlijk wel, er waren wel geruchten dat er in januari iets aangekondigd zou worden, maar iedereen had het over die bril.
Ja, dat er een event zou komen in januari, met die voor die bril, ja.
Ja. Ja, dat was het dan weer niet.
Nee.
Nou, een beetje een mini-event.
Ja, dat is dus het ding. Er zijn ook al geruchten die zeggen, we hebben met de MacBook en de Mac Mini, of MacBook Pro's natuurlijk, een take-out eigenlijk gezien... van iets wat een event had moeten worden.
Ja, de video ziet er wel een beetje zo uit.
Ja, maar is het gewoon, rondloop. Hebben ze gezegd... we willen wat meer vertellen, dus doen we die video voor hem? Of hebben ze iets langers opgenomen? En
ja,
hebben ze gekild?
Misschien, want er zijn echt wel aanwijzingen... dat die nieuwe MacBook Pro in 2022 uit had moeten komen. Die video had bijvoorbeeld als link... zat in de slug van de link zat van die video... stond ook 2022, terwijl die in 2023 gepubliceerd is. Op de achterkant van de MacBook Pro doos... staat ook 2022.
Dit was samen met de iPad die losgekomen. Het oktober-november event.
Het zou me niks verbazen als er toch een soort nog een later najaars event was geweest.
We hebben natuurlijk maar één gehaald.
Voor de iPad Pro, de iPad en de Apple TV en de MacBook en de Mac Mini. Dan heb je best wel een goed gevuld event. Maar dat ze toch besloten hebben om dat in tweeën te hakken en die video's die ze opgenomen hebben, misschien wel voor het event, dat ze die gewoon als losse video's geüpload hebben, dat kan natuurlijk gewoon prima. Maar wat de reden is dat ze dat opgesplitst hebben, is misschien tekorten qua productie, dat het niet...
Chipproductie is best wel logisch. Een levering van een ander onderdeel.
Ja,
is ook steeds wel het gaat natuurlijk een stuk beter dan eerst, maar in de chipwereld is nog steeds wel wat issues, dus dat zou best kunnen.
Er werd ook gezegd dat het zo Apple financieel beter uitkwam voor de kwartaalcijfers.
Ja,
dat
valt dus weer net in het juiste kwartaal.
Ja. Ja.
Je kan helaas in Californië niet zien welke seizoen het is, want het is gewoon altijd lekker zonnig.
Ja.
Dus je kan niet aan de video zien wanneer het is opgenomen.
En misschien nog aan iemands haar of zo, dat denk ik, maar je bent naar de kapper geweest laatst en dit was zo zat je haar in september. Dat zou nog kunnen natuurlijk.
Ik heb niet ingezoomd op Apple Watches van de sprekers om te kijken wat voor datum op hun scherm stond.
Oh zo. Tegenwoordig allemaal een ultra. Ja.
In ieder geval, ik vond het wel, los van of dat nou een soort take-out was van een hele event dat moet zijn. Het wel verfrissend dat Apple gewoon... aankondiging was wel lekker geweest. We hadden wel een soort van gerucht van Gurman, geloof ik was het. Die zei, morgen gaat het gebeuren. Maar dat gewoon zo'n video online van 20 minuutjes... waar je net wat dieper in gaat dan alleen een persberichtje... en niet een heel event. Ik vond het zeker voor zo'n... Het was gewoon een upgrade natuurlijk, al een mooie upgrade... maar een upgrade met verbeterde M2 Pro, M2 Ultra. Dat ze dat op die manier doen. Of M2 Max, welke was het nou?
Ik ben
zo in de war, want Max voelt bij mij in mijn hoofd altijd als het...
Beste. Het maximale.
Maar de Ultra is... Beter dan,
Max.
Is
dan Max, beter dan het maximale.
Ja. Dus mijn hoofd gaat nog steeds... Is, zelfs als ik het 600 keer opschrijf... nog steeds Max en Ultra.
Ja, dat snap ik ook wel.
We gaan het in ieder geval uitgebreid over hebben. Maar misschien ook los van hardware... waar het al een druk januari maand is. Ik had net 16b2 geïnstalleerd... en toen kreeg ik een pushberichtje van jullie... Ik weet niet wie van de twee het heeft verstuurd, maar Benjamin.
Dat was ik. Ja.
16.3 is ook. Gewoon twee. Nou, toch wel fundamentele updates aan iOS en iPadOS met nieuwe functionaliteiten die vlak achter elkaar gelanceerd werden.
Ja, in 16.3 zitten voornamelijk twee beveiligingsfuncties. De eerste, het is de geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud. Dus dan kun je er werden al bepaalde onderdelen van iCloud, zoals je gezondheidsdata en je wachtwoorden met end-to-end encryptie versleuteld. Maar daar is nu ook alle andere onderdelen van iCloud. Dus je je wallet passen, geloof ik. En je, je reservekopie.
Ja, je backup.
Die worden ook nu allemaal met end-to-end encryptie opgeslagen als je dat geavanceerde gegevensbescherming inschakelt. Dus dat is een optionele instelling. Daar zijn, denk ik, instanties zoals de FBI minder blij mee. Maar ik vind dat wel een goede stap.
Ja, het kan positief, maar ook negatief uitpakken. Want als jij geen herstelcontact hebt of geen herstelsleutel. Je hebt natuurlijk heel vaak van die mensen die zeggen, oh, ik ben 3 weken ziek geweest. Ik heb mijn iPhone niet gebruikt en nu weet ik de toegangscode niet meer. En nu kan ik niet meer bij mijn babyfoto's, dat soort dingen of zo. Of iemand is overleden en mensen kunnen niet meer bij het toestel. Dat is wel een probleem, want Apple kan er nu echt niet meer bij.
Nee, Apple kan je er niet meer mee helpen om je gegevens terug te halen als je die optie dus inschakelt.
Ja, maar toch heb ik dan liever die versleuteling. En dat mensen, dan moet je mensen ook leren dat ze manieren vinden om inderdaad een herstelcontact in te stellen. Dat mensen dat doen, maar ook dat je, en klinkt dat heel stom, maar het is helemaal niet gek om een wachtwoord in een wachtwoordkluis te bewaren. En ergens het master password in een fysieke kluis te bewaren waar iemand bij kan in geval van nou, weet je, dat soort dingen. Dat zijn gewoon manieren hoe je dat zelf goed kan regelen, dat je altijd toegang houdt of iemand in je omgeving tot je data.
Ja.
En waarom het nuttig kan zijn, is omdat Nederlandse data, of eigenlijk data van Europeanen in Amerika, niet zo heel goed beschermd is. Want ze hebben daar de Patriot Act. Dat op het moment dat jij als buitenlander, dus niet Amerikaan, iets verdachts hebt, dan mag de overheid mag jouw gegevens opvragen. En dat kan nu dus niet zomaar. En misschien ben je zelf niet crimineel, maar het kan natuurlijk zijn dat je toevallig in het vliegtuig naast een terrorist zit of zo. Je weet er niet van. Dan word jij.
Ik kan het zeggen, gebeurt me dagelijks, maar zo vaak
nee.
zit dat niet.
Nee, maar je kan natuurlijk via kan je met iemand te maken hebben waarvan je niet weet dat hij wat duistere handeltjes heeft. En dan ben jij opeens ook een, weet je, mensen zeggen dan ik heb niks te verbergen, maar liever niet.
Nee.
Ja, en dat is 16.3, maar we hadden eerder ook al 16.2 met onder andere een hele leuke nieuwe app voor iPad-gebruikers.
Ja, Freeform.
Ja, dan kun je lekker whiteboard.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet erg uitvoerig gebruikt. Ik weet niet hoe dat met jullie zit.
Ik kreeg een vraag van een lezer dat hij zijn Freeform board niet zo goed kon delen. Dus toen heb ik gezellig met Jean-Paul hebben we Freeform boards uitgewisseld. Maar dat ging
nou, in 16.3 is een bug verholpen met het niet kunnen delen van boards.
Okay,
dus ja, misschien dat die lezer daar last van had.
Okay,
ja, nou, ik ben wel benieuwd, want er zijn best wel bedrijven die vergelijkbare tools gebruiken. Miro is ook wel iets uitgebreider dan Freeform. En ik weet dat Figma heeft ook een Figma Jam, is ook zo'n soort bord. Dus er zijn meer van dat dingen die echt in bedrijven gebruikt worden. Maar ik ben dan benieuwd of, kijk, dit als privépersoon misschien, maar het is vooral voor zakelijke dingen. Maar of mensen, ik zie nog steeds niet heel veel mensen die zeg maar de Apple tooling, los van misschien iCloud, gebruiken in zakelijke omgeving. En ik ben benieuwd of dat met zo'n app dan wel gebeurt. Maar het is een leuke toevoeging.
Ik ben vooral benieuwd, wordt dit weer zo'n app die een beetje in de vergetelheid gaat raken?
Muziekmemo's.
Ja.
Nee, maar
Apple heeft wel eens van dat soort apps uitgebracht en dan is het allemaal fantastisch en dit wil je hebben en dan op een gegeven moment hoor je er jaren niks meer over.
Ja. Nee, maar wat je zegt klopt wel, want heel veel bedrijven die dat nodig hebben, hebben natuurlijk al een oplossing gekozen. En waarom zou je dan die van Apple kiezen? Je merkt het ook heel vaak met FaceTime. Dat is een perfecte manier om mensen te bellen als je moet videobellen. Dan zeggen mensen, ja, ik gebruik WebEx of zo. Of we hebben Microsoft.
Teams.
Ja, Teams.
Als je echt een helemaal Mac-bedrijf bent, dan heb je hopelijk geen Teams. Dus als er iets te slechte combi is, weet ik uit ervaring, is het vooral niet eens de iOS, iPadOS, maar vooral macOS en Teams. Is niet de beste combinatie.
Ja, maar het zit toch zo in je hoofd. Of Zoom bijvoorbeeld, van Zoom, die oplossingen. Zeker, ja. Dan denken mensen niet meteen aan FaceTime. En ik denk dat met
nee, niet voor zaken, niet voor werk.
Nee, voor Freeform
dingen.
Ook nee. Zoiets.
Ja, en in mijn privégebruik zou ik Freeform natuurlijk niet zo snel nodig hebben.
Nee, ik zou het ook niet weten.
Ik zou niet weten in welk geval ik dat zou moeten hebben voor mijn dagelijks leven.
Als je
vakantie plannen.
Nou ja, wie weet. Of huwelijk. Als je een soort wedding planning ideation... tafelschikking. Okay. Nou, zie je, er is voor een feestje of voor een vakantie lekker freeformen.
Lekker freeformen.
Dat is software updates qua iOS. Maar ook de HomePod Mini krijgt een software-update.
Ja.
En er blijken allemaal extra geheime functies in de homepage
te zitten. Nou, die zaten er al in.
Ja, maar die waren niet geactiveerd.
Nee, er zijn al in augustus 2021 ontdekt dat er een temperatuursensor en een luchtvochtigheidssensor in de Mini zit. Maar daar kon je nog helemaal niks mee. En nu wordt het inderdaad met een software-update vrijgeschakeld. En kun je bijvoorbeeld hele mooie automatiseringen maken. Bijvoorbeeld als het te koud wordt, dan zet je de verwarming aan. En dan heb je weer niet een speciale sensor.
Precies. Maar waarom heeft dit dan... Want dat was ook al bekend. Waarom heeft het zo lang geduurd om dit toe te voegen in een update? Hadden ze, want het lijkt me niet iets waar ze heel veel dan... Dat het hele moeilijke software is, dat ze heel veel issues hadden... dat het anderhalf jaar moet duren.
Nou, misschien was het gewoon een planning van... Nou, dan komt de volgende HomePod uit... en dan gaan we tegelijk ook die Mini een update geven. En dan zijn ze weer, ja, staan ze weer op één lijn qua functies.
Ja, ja, ik denk ook... daar zullen we het er straks nog wel uitgebreid over hebben... dat het... Kijk, het werd nu, die temperatuur en luchtvochtigheidssensor... werd nu op de nieuwe HomePod al gepresenteerd als echt een nieuwe functie. Als het al anderhalf jaar in een HomePod Mini had gezeten... was het ook minder nieuw geweest.
Ja, inderdaad.
Ja, maar het is ook heel erg des Apples om normaal te zeggen... een nieuwe functie, zeker zoiets, alleen bij nieuwe hardware. En dat Apple zelf zou zeggen... ja, sorry, maar we komen nog met een nieuwe HomePod Mini, geen idee... En daar doen we hem wel activeren. En ook al zat hij dan in die oude
gewoon niet activeren.
Nee, dat is wel
ja,
hoe
dat had ook
kunnen
gekund.
Doen.
Ja, ja.
In ieder geval, denk een hele mooie toevoeging. Zeker als je veel met HomeKit of tegenwoordig ook Matter en zo. Of toch niet, want dat was weer uitgehaald. Maar in ieder geval met de automatisering in je huis doet, dan is het heel fijn dat je juist ook beneden heb je vaak ook wel de woonkamer thermostaat. Maar als je bijvoorbeeld in je slaapkamer of je werkkamer een HomePod Mini hebt, dat je dan een temperatuursensortje daar hebt.
Ja, ik ben er blij mee. Ik heb het in de slaapkamer heb ik nu een luchtvochtigheid en temperatuursensor.
Maar doe je er meer mee dan kijken hoe warm het is?
Nou, dan als ik dan denk, ik heb het koud of ligt het aan mij, dan kan ik in ieder geval checken of het aan mij ligt.
Maar heb je hebt toch ook zo'n ding waarmee je de luchtvochtigheid kan opvoeren?
Ja, ik heb een luchtbevochtiger. Ja. Die heb ik niet in de slaapkamer staan, die heb ik in een woonkamer staan. Daar heb ik dan weer geen HomePod staan, maar daar heb ik een e-room. Dus dat is een losse sensor.
Oh ja.
En die heb ik inderdaad zo geautomatiseerd dat als die sensor de luchtvochtigheid onder de 50% meet, dan gaat die luchtvochtiger aan. En als het boven 55 is, dan gaat die weer uit.
Maar ik denk zeker als je bijvoorbeeld in de slaapkamer een slimme radiatorknop hebt. Het probleem van die dingen is vaak dat de temperatuursensor zit in de knop. En
ja,
dus naast de radiator. Dus die denkt veel eerder, oh, het is warm en ik ga weer dicht qua radiator. Terwijl als je hem ergens anders in de kamer een HomePod hebt staan, heb je een veel betere sensor en kan je die gebruiken om de knop te automatiseren.
Ja, dat is ook de reden, want die luchtbevochtiger van mij, die heeft ook een ingebouwde luchtvochtigheidssensor, maar die is altijd te hoog, omdat het onder dat ding, bij dat ding
precies
zit. Dus daarom, dat is ook inderdaad de reden dat ik een losse sensor toen gekocht heb. En dat, ja, dat maakt het toch een beetje een stuk betrouwbaarder.
Ja. Het is een kleine stap dan van de HomePod Mini naar de eigenlijk de laatste hardware aankondiging van januari. Want een dag na de Mac-updates die we zo meteen bespreken, was er opeens... Voor mij, ik weet niet hoe het midden zat, ik was toch wel verrast wat hier is gebeurd. Want de HomePod, de gewone, is terug van gecanceld zijn.
Ja. Ja,
voor dezelfde prijs, waarvan iedereen zei, dat is veel te duur.
Ja.
En dan met minder daadwerkelijk tweeters en woofers en speakeronderdelen erin. Dus
ja,
het is hardware technisch goedkoper geworden voor Apple.
Ja,
zeker.
Maar Apple wil daar dus niks over zeggen, over de geluidskwaliteit. Er zijn de eerste reviews zijn uit en op onze site staat nu ook een review. Maar Apple wil niet zeggen wat ze normaal zeggen van een beter geluid of nog rijkere beleving, weet ik veel. Maar dat zeggen ze helemaal niet. Dus het lijkt er inderdaad op dat ze met minder tweeters toch proberen om hetzelfde niveau te halen. Dus ja, goedkopere productie.
Maar ik snap op zich dat je als je denkt, we hebben een betere versie, die brengen we op de markt. Maar dit product is niet voor niks eerder gecanceld door Apple. Er was geen reden om te cancelen dat ze hem niet meer konden maken of zo. Dat leek me. Het was gewoon volgens mij, dit verkoopt niet goed. Laten we ermee stoppen. Laten we ons focussen op alleen een Mini. Ik snap gewoon niet. Ik kan geen reden bedenken waarom Apple nu heeft gezegd, we proberen het gewoon nog een keer.
Ja, het verschilt in mijn ogen iets te weinig dan van het
precies
origineel. Ja.
Dat je zegt, oké, we doen het heel anders. En het wordt, we maken er een soundbar van. Of hij wordt 100 euro goedkoper en een andere vorm. Of we verpakken hem in een Apple TV of whatever.
Ja.
Maar dit, ik snap het niet.
Het enige wat ik kan bedenken is dat die voor Apple goedkoper is om te produceren. Waardoor het nu wel de moeite is om dat ding uit te brengen en in het assortiment te houden in de hoop dat Apple's aandeel in die branche, in die smart speaker branche, dat die daar toch nog een boost door krijgt, waardoor er weer meer animo is voor eventueel weer meer nieuwere modellen, een HomePod Mini of misschien wel een soundbar. Dus dat ze zo toch weer een beetje meer voet tussen de deur krijgen.
Maar is die markt voor Apple zo ontzettend belangrijk? Dat je er ook na te denken over, is het voor Apple gewoon heel belangrijk om zo'n soort product te hebben, omdat het stiekem voor een langere toekomstvisie heel belangrijk is om speakers te hebben?
Nou, het is wel iets om in het smart home natuurlijk een voet tussen de deur te hebben. Niet iedereen koopt een Apple TV, want het is relatief duur in vergelijking met Google's oplossingen. En dan heb je wel een home hub.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk een ding dat je of eigenlijk een Apple TV of nee, HomePod of HomePod Mini
maar goed,
hebt.
In dat geval is alleen een HomePod Mini interessant. Want die kost €100. En die grote HomePod is dan weer €350 voor een hub.
Maar, maar Apple is natuurlijk wel een muziek zit in het DNA en zo.
Nou ja,
en ze gaan niet zo snel een raam- en deursensor maken.
Nee, dat denk ik niet. Maar wat je natuurlijk ook wel hebt, ze verkopen er misschien ook wel Apple Music mee. Met die HomePod, want je krijgt er...
Je verkoopt ieder geval geen Spotify mee.
Nee, dat klopt. Want je krijgt er ook 6 maanden Apple Music bij. Net zoals bij je AirPods en zo. Kijk, wat AirPods, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Ja. Wat dat betreft. En ik denk dat het wel iets is om inderdaad... toch de smart home onderdeel van Apple wat te laten groeien. Want ze werken nog aan nog wat andere producten. Er komt zo een smart display komen... Voor je smart home te bedienen. Een soort van iPad die je aan de muur kan hangen. Maar dat is allemaal voor later pas. Maar ik denk dat die HomePod toch onderdeel is van die strategie.
Ja, het enige wat ik nog zat te denken, wat ook nog wel interessant kan zijn, maar of Apple dat uiteindelijk gaat doen, is natuurlijk zeer de vraag. Toch iets richting een soundbar of een Apple TV soundbar combi, dat voor het, als je dan Dolby geluid wil, dat ja met HomePod minis kan het natuurlijk in theorie, maar is toch een beetje, het is een beetje meh speakertjes. Dan wil je toch iets voller geluid. Dat Apple straks een soort Dolby-oplossing toch wil bieden.
Ja, maar als je een HomePod, die grote HomePod aansluit op de Apple TV... en gebruikt als speaker voor je tv, dan heb je Dolby Atmos nu.
Precies, maar als ze ook nog een soundbar zouden doen... dat ze dan een totaaloplossing op die manier opeens hebben.
Ja, een soort Sonos-concurrent wordt het dan. Ja. Ja.
Maar moet dat per se een balk zijn? Kun je niet gewoon die HomePod voor je tv zetten?
Ja, in Apple's ideale wereld zet je 2 HomePods... Mm-hmm. Of achter je, of bij je tv voor.
Want dat is dan toch ook al kamervullend en zo?
Ja, want het is inderdaad de Dolby Atmos. Dan is het, zeg maar, gesimuleerde surround geluid. En dat werkt op zich best goed. Dus het hoeft niet per se een balk te zijn, denk ik.
Nee.
Balk is vaak omdat die plat is. Dan kan die onder je tv, zeg maar. Ja. Als je zegt, zet je hem voor je tv, dan zet je hem letterlijk voor je tv. Ja. Dat is lastig. Dan moet je hem dus naast. Maar dat is ook weer, mensen hangen een tv vaak op. En een soundbar kun je ophangen, maar een... HomePod moet dan op een soort standaard.
Patootje, dat is niet...
Dit zit me niet zo mooi, dat gaat heel opvallen, dat wil je niet. Ja. In ieder geval, een nieuwe HomePod. Wat we geluidstechnisch van vinden, lees je in de review op iTunes.
Wat nog wel één ding is om op te merken. Als je dus al een eerste generatie HomePod hebt, die heb je uit Duitsland gehaald of zo, of uit ander buitenland. En je denkt, ik koop nu de tweede erbij en dan maak ik er een stereopaar van. Ja, dat kan dus niet. Want je kan alleen een stereopaar maken van... 2 gelijke generaties HomePod.
Is ook wel logisch, want uiteindelijk klinkt hij natuurlijk niet 100% hetzelfde. Dus het wordt in een stereopaar wordt het altijd raar. Ja. En misschien nog wel, ik weet niet hoe dat werkt, maar dat de aansturing qua chipset anders is en dat er dan een milliseconde verschil kan zitten in het geluid. Dat ga je toch horen in een stereo-oplossing.
Ja, dat denk ik ook wel.
Dan hebben we natuurlijk een heleboel Mac-updates gehad met toch als een soort, vond ik, verrassing... De Mac Mini, aangezien ik niet had verwacht dat we gewoon weer precies hetzelfde huisje kregen voor de Mac Mini. Ik had toch, we hebben het daar eerder ook over gehad, verwacht dat Apple toch iets zou doen met de behuizing.
Ja, wat ik gek vind, is dat die, dat bleek uit teardowns wel van de M1 versie uit 2020, dat die een stuk kleiner kan zijn dan dat die nu is. Want er is veel loze ruimte binnenin gekomen, omdat heel veel... Die Apple Silicon onderdelen zijn veel kleiner dan de Intel onderdelen. Dus het is gek dat Apple dan qua behuizing precies hetzelfde gebruikt. Het is
of ze hebben dat gedaan omdat het in zo'n rek moet passen, in een datacenter voor mensen die dat doen.
Ja, maar hij is dus, wat ik dus wel wil horen, hij lijkt dezelfde behuizing, maar hij is dus iets van 0,5 centimeter groter. Het scheelt in dimensie, zag ik, 0,5 centimeter.
Nee, voor mij was het 0,02 2 millimeter.
Oh, dan past hij nog wel aan de grens. Maar er was een heel klein verschil in ieder geval.
Ja,
in de
hoogte was er een heel klein verschilletje. Maar dat is misschien omdat het aluminium iets dunner is. Maar nee. Verder zal dat denk ik niet...
Ja, maar zelfs in die rek ga je daarvoor dan die behuizing houden?
Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon kwestie is van... Zo is het goedkoper, want ze hadden die chassis al liggen.
Staat het oude modelnummer er ook nog op, per ongeluk?
Nee, even stickertje eraf gekrapt. En,
wat ik wel echt mooi vind... Kijk, het is logisch dat ze gewoon zeggen... die Mac Mini doen met een M2 erin. Daar zaten we op te wachten. Maar dat ze nu ook wel zeggen... we doen hem met een M2 Pro... waardoor je toch weer iets meer rekenkracht kan hebben. En zeker voor mensen die bijvoorbeeld met video werken... dat wel interessant wordt en dat je... ze hebben natuurlijk die Mac Studio geïntroduceerd met nog zwaardere processen. Al zit daar nu de M1 generatie in. Maar dan kun je wel met een veel krachtigere processor werken weer. Krachtige versie van die M1. Maar ik vind het wel logisch dat je nu in ieder geval iets meer rekenkracht ook in de Mini kan hebben. Waardoor, zeker als die Ultra geüpdate zou worden naar de M2-line, dat je best wel een logische stap krijgt. Je hebt een instap met een gewone M2 en je hebt een M2 Pro. En dan kun je op een gegeven moment door naar de Studio... de Mac Studio, als je echt veel rekenkracht hebt. Dat voelt wel logisch dat ze het op die manier nu neerzetten.
Nu vind ik de nieuwe Mac Mini, en dan vooral die M2 Pro Mac Mini, wel een beetje in de weg zitten met de Mac Studio. Ik weet dat er wel echt wel duidelijk verschillen zijn, vooral qua poorten en zo. En je kan meer RAM en zo, dat soort dingen in de Mac Studio doen. Maar ik denk dat als je eerst, als je vorig jaar misschien overwoog om de Mac Studio met M1 Max chip te kopen, dat je nu ook wel uit de voet kan met de M2 Pro Mac Mini.
Ja, toch is die M1 Max denk ik nog sneller dan de M2 Pro op dit moment. Maar laten we dit niet helemaal gaan benchmarken en een vergelijking doen. Maar dit is natuurlijk. Maar het punt is, dat is een beetje het nadeel überhaupt wat we natuurlijk zagen. Dat hebben we ook bij die MacBook al gezien, dat de instap MacBooks de M2 kregen. Ook de instap MacBook Pro, het oude design. Ja. En dat je dan met de duurdere MacBook Pro's op de M1 generatie bleef. Ja. Dat is een beetje, dat gaan we houden. Omdat Apple natuurlijk niet zegt in één keer op een dag, onze hele Mac line-up van links naar rechts is nu helemaal straks M3 bijvoorbeeld. Nee. Je gaat updates krijgen en dan, ja, eigenlijk wil je bijna bij de snelste beginnen en terugwerken. Maar doordat Apple ooit is gaan beginnen met de minst krachtige versie in te introduceren, krijg je ook weer upgrade cycle. Beginnen ze onderaan en de snellere komen later pas.
Ja, ja, daar is het qua naamgeving, voelt het nog steeds wat gek.
En niet alleen qua naamgeving, ook gewoon qua wat is oud en wat is nieuw.
Ja.
De MacBook Pro's zijn nu weer nieuw, maar nu voelt de Mac Studio en de iMac voelen weer oud.
Ja.
Dat gaat Apple nooit helemaal aan het komen, denk ik, sinds hun eigen chips zijn gaan introduceren. In ieder geval, wat denk ik heel fijn is, heel veel mensen op zaten te wachten die, omdat we dan ook een MacBook Pro wilden kopen. Eerder dan ze denk ik verwachten, in ieder geval eerder dan wij ook verwachten. Of eigenlijk in eerste instantie later, maar nu toch eerder dan we verwachten. Misschien moet ik het zo zeggen. Is de MacBook Pro line-up geüpdate met M2 Pro en M2 Max chips. Dat is het eigenlijk ook. Hè. Het is gewoon een chip upgrade. Het is niet zo dat die MacBook opeens helemaal veranderd is.
Klopt, en hij is maar €200 duurder. Dus dat valt mee.
Dus bij Apple tegenwoordig valt dat mee inderdaad. Ik weet niet of je de iPad nog kan herinneren. Valt dit heel erg mee.
Ja, die was ook €200 duurder, maar ja, dat is toch een laag.
Ja, maar procentueel gezien, want we hebben het hier over computers waar je toch met een beetje interessante geheugen-upgrade opeens op €3000 zit. Dan valt €200 wel weer mee.
Ja, 2500 of eigenlijk 2449 betaal je nu voor het instapmodel met 14 inch. En dan is er ook nog eentje met 16 inch en je kan dan kiezen voor de M2 Pro of de M2 Max.
Ja, dus, net zoals bij de M1 line-up veel keuzemogelijkheid in welke versie je doet. Upgrade natuurlijk twee schermformaten.
En als je alles erin stopt, dan ben je rond de €8000 kwijt.
Precies. Maar ik denk wel dat gewoon die hele MacBook line-up door deze update en samen met de Air natuurlijk, is echt gewoon een line-up waar heel duidelijk wat te kiezen valt en voor iedereen wat is. En er zijn ook heel veel mensen die hoor ik dan zeggen, ja, het is inmiddels wel echt duur, een Pro. Pro was altijd wel duur, maar die zijn natuurlijk zeker ook met de M1-introductie nog wat duurder geworden en nu weer €200 erbij. Maar ja, als je niet heel zware dingen doet, is een M2R is ook een prima MacBook. Ik denk dat voor heel veel mensen, zag je vroeger een tijdje heel standaard de Pro kopen, maar de Pro heet niet voor niks Pro. Je kan nu heel veel rekenkracht krijgen als je dat wil. Zeker met de M2 Max erin. Maar een R is ook prima.
Vind ik ook. Eigenlijk voor de meeste mensen is een Air de beste oplossing. Maar als je dan toch een krachtige MacBook nodig hebt, dan is, nou ja, dan ben je rond de 3000 euro ongeveer kwijt. Dat was je volgens mij vroeger ook wel een beetje, hoor.
Ja.
Als je wat upgrades erin stopte.
Ik heb volgens mij toen nog eens de ene laatste, of precies als de laatste, de ene laatste 16-inch Intel MacBook Pro gekocht, de 16-inch. Daar was ik 2500, 2800 voor kwijt. Dat was dan een 16-inch. Dus het is wel, als je kijkt, is het iets nog omhoog geschoven. Maar voor minder dan 2000 had je nooit een MacBook Pro, volgens mij.
MacBook Pro is altijd boven de 2000. Ik heb een 2017 model van de 15-inch. Volgens mij heb ik daar toen iets van 2200 of 2300 euro voor betaald. En toen was de 13-inch was toen iets van 2000 of 2100.
Ja, misschien voor mij, maar dat is echt nu vage herinneringen, iets herinneren dat er ooit wel een MacBook Pro 1800 euro was of zo, een 13-inch. Maar dat heb ik ook al minstens 5 jaar geleden.
Ja, de huidige 13-inch is natuurlijk ook nog onder de 2000.
Ja, 1600.
Dat is een beetje ding. Die huidige 13-inch MacBook Pro, die natuurlijk ook in de line-up is met die M2. Ja, daar kun je volgens mij beter een Air kopen. Tenzij je heel erg houdt van touchbars. Die mensen hebben misschien geen idee.
Nee, maar je wilt de Pro op hebben. Want je bent een Pro.
Ik vind het heel raar dat die Pro heet. Want dat is geen Pro meer.
Eigenlijk had hij gewoon MacBook moeten heten.
Ja, maar dat is ook raar, want het is wat ooit de Pro was. Dus former MacBook Pro. Dat is de enige juiste benaming. Want als je opeens MacBook noemt, dan is het weer... MacBook. Maar er was toch een Pro. Die truc heeft Apple jaren geleden ook weer uitgehaald. Ja. Dat opeens kwam de MacBook weer terug. Maar dat was toch de Pro en nu heeft die MacBook.
Ja.
Of toen andersom. Toen was de MacBook het ging die Pro heten. Dus ik snap dat Apple op zich hem niet gewoon MacBook noemt. Maar hij heeft ook niet helemaal
de MacBook Semi-Pro.
Semi-pro, dat is semi-pro. MacBook net niet ertussenin. We weten ook niet wat het doet in een line-up. Dat eigenlijk.
Ja,
dat is gewoon het probleem. Ja. Als ze die gewoon eruit gooien, heb je echt een top line-up qua MacBook Pro's. En als je desktop wil, heb je met de Mac Mini nu wat te kiezen. Nou, Mac Studio en iMac even updaten. Grotere iMac erbij. En een Mac Pro. Allemaal dit voorjaar nog. En we zijn er wel, denk ik.
Ja. Nou, dan zijn we er wel, ja. Mm-hmm. Ik denk die Mac Pro, die komt denk ik misschien voor of in de WWDC.
Ja, ik denk dat die dan aangekondigd wordt en dan misschien in het najaar uitkomt.
Ja, ik denk dat duurt meestal met die Mac Pro's, duurt dat meestal wel eventjes. Ja.
Het gerucht gaat nu wel dat het gewoon hetzelfde uiterlijk wordt met hele dure wieltjes. Dat daar niks gaat veranderen. Terwijl ik, wat mij dus heel logisch leek, zeker nu die Mac Mini ook hetzelfde design heeft gehouden, is je hebt Mac Mini, dan heb je de Mac Studio, dat is een hele dikke versie. En dan als je dat gewoon doortrekt, dan heb je een Mac Pro die is dan hoog, de toren, maar wel op diezelfde footprint. Dat leek me zo'n mooie line-up. Dan kun je ze alle drie naast elkaar zetten in een plaatje.
Ja, of op elkaar, ja.
Ja, dit is de desktop Mac. We hebben gewoon Mini, we hebben Studio en we hebben Pro. En dat is een trapje.
Ja.
Het
makes so much sense, maar...
Ja, het heeft ook te maken, denk ik, dat mensen toch nog dingen willen bijprikken. En dat misschien lastiger is in een andere
browsing. Ja, het modulaire gedeelte, dat moet er natuurlijk nog wel een beetje in zitten. Zeker, dat zal wel minder worden, omdat het werkgeheugen natuurlijk vast zit in de Apple Silicon chip. Dus die kun je waarschijnlijk niet later meer zelf upgraden. Maar...
Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want dat was natuurlijk de belofte, dat alles modulair zou zijn bij de Mac Pro. Maar dat is straks helemaal niet meer.
Ja,
maar ik zou graag gewoon een compleet nieuwe de M3 Ultra erin kan stoppen. Of
gewoon een hele nieuwe chip erin.
Ja.
Dat je gewoon de behuizing behoudt.
Ja, dat is toch milieutechnisch het beste.
Maar dit heeft Apple nog nooit gedaan. Dus ik
geloof... Milieutechnisch inderdaad, maar financieel technisch is dat voor Apple niet.
Nee, maar mij lijkt het logischer dat er een versie van de M2 komt waar het geheugen niet onboord zit en waar je dus gewoon nog werkgeheugen inprikt.
Ja,
anders is het niet upgradable.
Nee.
En zelfs met graphics, die zit natuurlijk ook, dat is wel echt, je kan niet de graphics ook nog loshalen, want dat is zo'n, de GPU is zo'n onderdeel van de hele chip line-up van Apple, dus dat gaat sowieso niet gebeuren. Nee. Dus inderdaad, dat upgradable, dat
wordt nog een ding.
SSD'tjes swappen.
Ja, dat schijnt
dat
er wel.
Dat is dan het enige.
Wel, ja, dat schijnt wel te kunnen, ja.
En
wieltjes eronder zetten.
En heel veel poorten. Gewoon heel veel poorten. Ik kan wel dingen in pluggen. Ja, dat zal inderdaad pas WWDC worden. Als het al gaat gebeuren. Maar Apple moet hem nog upgraden. Dus,
ze hebben het wel beloofd. Want tijdens het event van... Wat was het? Maart vorig jaar, geloof ik, of zo.
Ja, ze beloofden...
Toen ze die Mac Studio aankonden. Toen zei ze... we hebben ook nog een Mac Pro. Maar dat is voor een later moment.
Nee, maar ik weet niet. Ik wacht ook nog steeds op iets...
AirPower?
Nou, ik wou het even subtiel gaan uitleggen, sorry. Maar ik wacht inderdaad nog steeds op Apple. En ik wacht nog op een of andere, die is nooit beloofd, maar ik wacht nog op een of andere bril. En die schijnt dan ook toch weer niet helemaal te komen.
Jawel, maar iets later dan je misschien denkt.
Ja, maar er komt eerst een andere bril.
Ja, er komt eerst een lelijke headset die heel groot en heel duur is.
Een lelijke headset.
Nou ja, maar niet de brillen.
Zijn er ook mooie headsets?
dat was nou. Daarom kijken we met z'n allen naar Apple. Oh, ja. Omdat al die headsets lelijk zijn.
Ja.
Dat wij denken, nou, als Apple nou een headset gaat maken, dan moet het toch gaan gebeuren. Maar dit wordt gewoon een soort Oculus met een Apple logo erop, denk ik.
Ja, er zijn wel veel details gelekt onlangs. Dat je kan wisselen tussen VR en AR-modus. En dat je je iPhone-interface als soort van in 3D kan projecteren. En dat je hand- en oogbeweging gebruikt om dat ding te bedienen. Ja, ik zie het nog steeds niet. Maar...
Dus dan grijp je een soort balletje om een knop in te drukken?
Ja, en je doet een pinch-to-zoom. vinger- en duimbeweging om een app te openen of zo. Maar
op iemand in te zoomen.
Ja. Het
punt is, kan je op je neus zitten.
Nee, maar kijk, het probleem is natuurlijk... Apple heeft inmiddels zoveel geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan. Maar ook in ons allemaal aan spatial audio krijgen. Wat natuurlijk ook een onderdeel is van dit, van wat we nu gaan krijgen met VR en AR. Ze kunnen gewoon niet anders dan die bril op de markt brengen.
Dus nee, ze zijn gewoon verplicht om dit te doen.
Precies. Ja. Zoveel geïnvesteerd, we gaan maar gewoon.
Ja.
Het punt is wel dat die bril en nou, de Mac Pro zullen waarschijnlijk rond de WWDC komen uiteindelijk. Of gaat die bril toch naar het voorjaar?
Ja, hij staat nog steeds met potlood in de agenda's voor het voorjaar. Maart, april misschien. Maar dat kan nog veranderen.
Ik vind het zo'n onlogisch moment. Om ja, niet op de WWDC
nou,
te doen.
Ik snap wel dat je het van tevoren voor de WWDC dat ding al wil aankondigen. Zodat je op de WWDC puur kunt focussen op de uitleg voor ontwikkelaars. Hoe ze ervoor kunnen ontwikkelen. Welke tools er zijn. Zodat je niet alles tijdens die WWDC hoeft te bespreken. Waardoor je als ontwikkelaar heel veel informatie over je heen krijgt.
Aankondiging in het voorjaar. Ontwikkelaarsmodel beschikbaar op de WWDC, zodat je... En dan in het najaar pas in je handen zit een half jaar tussen aankondiging en dat je hem in je handen hebt.
Naast bij de App Awards was dat ook niet anders. Hè? Die kwam, werd natuurlijk in september aangekondigd. Die kwam pas in april daarop, volgens mij.
Dus Samsung heeft in de zomer al een bril, denk ik. Dan. Die erop lijkt.
Die erop lijkt.
maar als die bril in het voorjaar, maar verder. Ja, het Mac-kruid is een beetje verschoten nu opeens met dit persberichtje en videootje.
Ja, ik denk dat er als er een voorjaars-event komt, dat het dan alleen eigenlijk om die bril gaat draaien.
Ja, want niks in het voorjaar meer. Dat we nu een half jaar moeten wachten, dat kan ook niet. Apple moet in Q2, als je het net had over inderdaad spreiden van producten voor Apples financiële resultaten, dan moet er in Q2 wel iets komen, maar er is weinig.
Een nieuwe kleur iPhone. Maar ja.
Ja, ja een nou, nieuwe kleur iPhone.
En nieuwe bandjes. En, ja.
Nee, maar dat is niet genoeg. Dan nee. iMac misschien. Maar ja, er zijn zo geen geruchten over. Dan moet
nee,
iets...
daar gaat een grotere iMac zou nog komen, maar dat is ook een beetje, staat ook een beetje losgeschroeven. Er was wel vorig jaar een gerucht dat er een 15-inch MacBook Air zou komen in het voorjaar. Dat is eventueel nog een optie, maar dat zal dan alleen gewoon een grotere versie zijn.
Ja.
Wat ik raar zou vinden, want Apple brengt eigenlijk nooit alleen maar een grotere versie van een verder hetzelfde product uit. Dat is eigenlijk nooit.
Nee, lijkt me ook gek.
We gaan het vanzelf meemaken. In ieder geval, ons hele idee van het jaar 2023 is in januari al helemaal op z'n kop gegooid.
Zeker.
Wij gaan in ieder geval, jullie ook vooral, lekker door met het testen van alle nieuwe Mac hardware. Hopelijk review, eerder gezegd, staat al online. En ja, ik ben wel benieuwd wat wij over een maandje te bespreken hebben dan.
Misschien kondigt Apple wel ineens iPad Mini aan. Nieuwe
of
iPad
Mini. Apple Music Classical.
Ja. Nee, die is geparkeerd samen met de AirPower, denk ik.
Helaas, jammer voor de overname die ze hiervoor hebben.
Jammer voor al die mensen gekild. Die geen baan meer hebben.
Precies. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende.
Doei!